Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 2. Ik lees daarvan alleen voor het middelste gedeelte van vers 21. Lucas 2, het middelste gedeelte van vers 21. Daar spreekt het woord des Heren al dus, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Zij zijn hierboven, wat wij ook vinden in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus, geworden onder de wet. Acht dagen zijn vervuld geworden. Dat woord kom je telkens tegen in het heilige evangelie. De tijd dat ze baren zouden werd vervuld. En hier hoor je weer als acht dagen waren vervuld. Dat betekent weer een zekere volheid van tijd. Het moment is aangebroken dat men het kinderken besnijden zou. Of zo kun je ook lezen dat men het kinderke besnijden moest. En besnijden is, dat weten wij, is een oude instelling van de Heere God aan Abraham gegeven. Voordat de wet in al haar volheid van woorden werd geopenbaard, had de Heere aan Abraham het teken van de besnijdenis gegeven, als een teken van de gerechtigheid des geloofs. Maar tevens had de Heere ook daarin zijn verbond bekend gemaakt, dat dat teken van de besnijdenis ook aan de kleine kinderen zou moeten worden toegepast. En dat moest gebeuren als de kinderen 8 dagen oud waren, op de 8e dag. Vrij spoedig dus. En door dat teken van de besnijdenis was men afgezonderd van andere mensen en andere volken. Leefde men onder de openbaring van die God die sprak, ik zal uw God zijn en uw zaadgod. Hoewel onder andere volken de besnijdenis niet onbekend was, men deed dat bij sommige volken uit hygiënisch oogpunt, droeg de besnijdenis in Israël toch haar speciaal godsdienstig karakter. Het was een hoogst belangrijke zaak, als je bedenkt dat de Heer Mozes tegenkwam om hem te doden, omdat hij in de vreemdelingschap verzuimd had om zijn kinderen dat teken van het verbond Gods te geven, en dat Zippora inderhaast met een stenen mes de besnijdenis heeft voltrokken aan de twee jongens, dan voel je aan hoe hoog de Heere dat alles opnam. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom lees je ook vaak, als het over de Filistijnen gaat, dan gaat het over die onbesnedenen. Die kenden de besnijdenis niet. En in dat onbesneden zijn drukte de Jood uit zijn bevoorrechting boven anderen, maar ook de ellende wanneer men buiten dat grote voorrecht van Gods verbond zich bevond. Toch, als je goed nadenkt, dan voel je wel aan, wij gaan nu niet heel de besnijdenis behandelen, maar je voelt wel aan dat dat teken van de besnijdenis niet alleen inhoudt een bevoorrechting, een eer, een weldaad, tuurlijk het is en blijft een weldaad, van afzondering. Jacob had de Heere gezegd, zal alleen wonen en geen van de volken met hem. U kunt ook zeggen, het was tevens een teken van onze zonde, van onze schande, van onze onreinheid. Dus het was een teken, zou je zeggen, als een voorrecht dat God zijn verbond aan Abraham wilde bekendmaken en zijn zaad. Maar als je nader ging inging op het teken zelf, dan was het ook een ontdekkend teken. Want in dat teken waarin de voorhuid, een gedeelte van de huid, van het mannelijk lid, van het jongetje, werd weggesneden en weggeworpen. Daar lag tegelijk de prediking in van de oude mens, de mens van de zonde. Daar lag in uitgedrukt dat er iets gebeuren moest. En dat wij aan allerlei ellende, ja, aan het oordeel der verdoeming onderworpen zijn, wij en onze kinderen. Daarin werd, net als in ons doodsformulier geschreven staat, daarin werd ons de onreinheid onzer zielen voorgehouden, opdat wij zouden leren een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen. In dat licht gezien, voel je aan dat die besnijdenis die werd gegeven aan zondaren. Als kleine kinderen gedoopt worden, dan betekent dat niet dat het een bijzonder kind is, maar dat betekent het dat er zo'n bijzondere God is, die een verloren kind wil wijzen en mijn vader en moeder wil wijzen op zijn verbond en op zijn woorden en op zijn belofte. En met elkaar worden wij erop gewezen dat wij het kind niet meer thuis kunnen krijgen bij God. En ligt er een ootmoedige bede in, of dat die God zijn belofte wil verheerlijken, ook voor dat gedoopte kind, om ze door zijn heilige geest te bearbeiden. Je voelt, die twee zaken liggen in de besnijdenis. Het wonder, omdat God onderscheid maakt waar bij ons geen onderscheid is. En in de tweede plaats, de aanwijzing van onze zonden. Dat is een teken. Een teken in het lichaam, maar met een geestelijke betekenis. Dat voelt u wel aan. Want met het wegdoen van de voorhuid was dat boze bestaan, dat boze hart van een mens, dat was daarmee nog niet uit de weg geruimd.
Vandaar
dat je ook Mozes hoort spreken over de besnijdenis des harten. En over een besnijdenis des harten in plaats van een scheuren van de kleren. In het Nieuwe Testament zegt Paulus, de besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.
Want welke groot voorrecht dat je het teken van de besnijdenis ontving, maar dat betekende tegelijk dat je leefde onder die bijzondere openbaring van God.
Onder de bijzondere openbaring van God.
Dat je te maken kreeg met zijn woord, zijn rechten en zijn inzettingen.
Dat hoorde erbij. Dat heeft de Heere later aan de Sinaï nader geopenbaard aan het volk Israël. Zijn rechten en inzettingen. En als je nou besneden was, dat betekende ergens dat je in dat land woonde waar die God de wet uitmaakt. En waar die God zegt, zo moet het en zo is het. Je voelt wel aan. Als dat in dat land van de besnijdenis niet goed afloopt, dan had je beter, ja ik spreek menselijk, had je beter een Filistijn kunnen zijn, die er nooit van gehoord had, dan dat je onder de openbaring van die God verzinkt. Daarom is het zo erg als je leest, dat vreemden zullen worden aangenomen en kinderen des Koninkrijks buitengeworpen. Ze worden kinderen van het koninkrijk genoemd, omdat ze in dat land woonden. Waar de Heere God zichzelf openbaarde en waar hij zijn wil bekend maakte. Nou voel je dat dat teken in het vlees, dat is wel mooi. En dat is door God ingesteld en als een dure plicht aan het volk opgelegd om dat te doen. Maar ergens is het ook armzalig. Het is ergens armzalig. Dat er nou een klein stukje van een menselijk lichaam wordt weggenomen. Terwijl daarmee... Ja, wat wordt daarmee op zichzelf bereikt? Net als met dat beetje water. Wat wordt daarmee bereikt? We verdrinken er niet in. Bij de besnijdenis vloeide bloed, hoewel het wel meeviel, als het deskundig werd gedaan. Maar je zou zeggen, om die mens, die daar deelt in de erfschuld, die als Adam geboren is, om die mens nu in zijn bestaan op te heffen, dan zou een breedte bewijzen van spreken, de hals af kunnen snijden, of de pols doorsnijden, dat hij dood bloedde. Dan kan hij niks meer doen. Dan kan hij, als hij groot wordt, niet meer tegen de Heere God ingaan. Met al zijn dadelijke zonde. Dan blijft het bij de erfschuld en dan komt daar niet bij die dodelijke besmetting die zich uit in onze daden. Voel je? Als het nou goed gedaan moest worden, dan zou je zeggen, die mens, zodra die het levenslicht aanschouwt, slacht hem maar. Slacht hem maar. Want er is niks goeds van te verwachten. Hij zal die schuld ook dagelijks groter maken. voel je nou aan dat die besnijdenis, hè? Dat was een heerlijke openbaring van Gods bemoeienis. Maar aan de andere kant, ook een diep ontdekkende prediking. Dat er bij ons geen beginnen aan is. En dat die uitwendige besnijdenis ons niet redden kan. Dan moest er iets anders gebeuren. Kijk, zo staat nou die besnijdenis in verband ook met het verbond van God, maar ook met de wet van God. Paulus zegt ergens, het staat er wel niet helemaal in hetzelfde verband als waar het nu over gaat, maar het is toch wel dienstbaar om het te noemen, die zich laat besnijden, is een schuldenaar de gehele wet te doen. Want die besnijdenis is ingesteld door de Heere God zelf, de koning, de wetgever. En daarom hebben zijn wetten overal, maar in zonderheid, haar zeggenskracht en betekenis in zijn land. Waar het hem behaagt om zichzelf te openbaren op bijzondere wijze. Nou stonden Maria en Jozef onder diezelfde wet. Onder diezelfde inzetting en recht. En nu moeten zij uit kracht van die inzetting van God hun kind besnijden. In de tegenwoordigheid van enkele getuigen. Dat moeten zij. Maar je voelt de spanning. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zou God zoon genaamd zijn. Maar de besnijdenis staat toch in verband met zonde. De besnijdenis wijst toch aan de onreinheid onze zielen, dat wij niet deugen. Dat kunnen zij toch met de Heer Jezus niet doen. Want hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Hij is de heilige. Hij is niet voortgebracht door de wil van de man, maar de kracht des Allerhoogste. En toch, zo staat het er eigenlijk, zij moesten hem besnijden. Zij waren verplicht van Gods leven. Wat hij had ingezet om dat te doen. En dat is ook gebeurd. Dat kindeke met een hoofdletter, dat kindeke is besneden. En de getuigen hebben het gehoord uit de mond van Jozef en Maria. Dat zij gezegd hebben, een engel heeft tegen mij gezegd, zijn naam moet luiden, Jezus. En Maria heeft het ook gezegd. En de getuigen hebben toegekeken, en het kind is besneden. En toch, in deze besnijdenis, bij deze besnijdenis, staat dat middelste gedeelte centraal, wat we hier voorlaten, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Die besnijdenis krijgt als het ware de betekenis door zijn naam, door wie hij is. Want het zou inderdaad, zou het lasterend zijn voor God. Als we hier niet te maken hadden met de borg en de plaatsbekleder, om dan te durven spreken over een besnijdenis en om dan zijn bloed te vergieten. Ook in de besnijdenis. Dat zou lasterend zijn. Maar nu krijgt de besnijdenis haar betekenis door zijn naam. Jezus, redder, ruimtemaker, verlosser. En daarom is zijn besnijdenis van zo'n onuitsprekelijke betekenis. Want hij komt als plaatsbekleder onder de wet. Jezus, zo gij u laat besnijden, zo zijt gij een schuldenaar om de gehele wet te doen die geen één besnedene voor u gedaan heeft. Jezus, als gij u laat besnijden, dan komt u onder dat volk van besnedenen en gedoopten, wie het niet goed gedacht heeft, God in erkentenis te houden. En die gemeend hebben met de genade en met God een spelletje te kunnen spelen. Die niet gebleven zijn in het boek der wet om dat te doen. Die niet met die oprechte trouw en liefde u hebben gediend en gevreesd, als dat betamelijk was, als onderdanen van dat rijk, als bewoners van dat land. Dan komt dat kindertje dat besneden wordt op deze manier echt onder de wet. Onder de wet. En dan zal blijken, als hij onder die wet is, of hij het nou net zo afbrengt, zoals wij en onze kinderen het eraf brengen, of dat hij die ene is, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Dan zal die besnedene met eerbied gesproken, die doodschuldige besnedene, die al lang de hals afgesneden moest zijn, die zal hij met zich dragen naar het welbehagen God, aan het vervloekte hout des kruises. Hij in hun plaats. Dat is het licht van de besnijdenis. Hij is als Jezus besneden. Die naam heeft hij plechtig op de achtste dag gekregen. Daarom mag Jozef het mes hanteren. Want het zal de waarheid worden. Hij is die hij heet, redder, verlosser. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Zo buigt dan de Heer Jezus zich, onder het boek der wet, om alles te doen wat daarin geschreven staat. Dan zal hij niet alleen het hoofd, maar hij zal ook de ware bondeling zijn. Hij zal die partij zijn waar wij geen partij meer waren, waar wij ons zo schandelijk hebben gedragen. Want ja, in een verbond heb je toch partij. Wij hebben ook partij willen zijn. Al wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. Maar wat hebben we ervan terechtgebracht? We zijn gewoon eigenlijk niet als partij te handhaven of aan te merken. Want wij hebben het heilspoor verlaten. Wij en onze vader. Maar van hem geldt ik. Zal u geven tot een verbond voor het volk. De ware bondeling. Nee, mensen, we hoeven geen hoge dunk van gedoopte kinderen te hebben. En van besneden mensen ook niet. Ze waren er wat groot mee, die Joden. Zoals een mens het eigenlijk altijd verkeerd uitwerkt. Met de doop, in onze kring is dat dan niet zo gebruikelijk, maar... Dat wordt een soort feestje, nou gefeliciteerd hoor, en dit en dat, maar waarmee gefeliciteerd? Want ja, als je het maar goed uit elkaar houdt, daar hoef je elkaar niet mee te feliciteren, met dat kind. Ja, in natuurlijke zin wel, dat begrijp me goed hoor. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van je kind, natuurlijk. Maar niet met iets bijzonders geestelijks in dat kind. Dan vergis jij. Dan zou je kunnen zeggen, wat ik pas geleden nog genoemd heb in de kerstdagen, dacht ik. Moet je daar nou blij mee wezen met een kind? En een kind geestelijk dan. Naast de natuurlijke blijdschap moet je dan blij mee wezen. Een kind, een Adamskind. Ja. Voel je nou waar de grond ligt van de hoop en van de verwachting? Dat die lieve zaligmaker, dat die onder die wet gekomen is, om tegelijk die wet te doen en die wetschenders, die weglopers, die verbrekers van het verbond, om die in zijn eeuwige liefde met zich te nemen, hun plaats in te nemen. Om zo de wil van God te doen, om zo partij te wezen. Echt weer partij voor God. Kijk, als je altijd nog zo aanstuurt op dat twee partijen stelsel, dat is goed. Maar als je zelf als partij met al je verantwoordelijkheidsgevoelens er nooit eens een keer uitvalt, om terecht te komen bij die andere partij die alles op zich genomen heeft, alle voorwaarden en alle eisen van Gods heilig recht naar zich toegehaald heeft. Nou, dan heb je er ook nog niet veel van gestaan. Want dan ben jij nog de man, de vader, de moeder. En jij doet het nog goed. Maar als je mag inblikken in de volmaakte wet in de spiegel. En je zegt nee. Ik heb het niet goed gedaan. Alhoewel mijn huis maar een onwaardig verloren huis bij God. En dan krijg je precies die vangen. Want David bedoelt er niet mee dat heel zijn huis verloren is gegaan. Natuurlijk niet. Als hij zegt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Bedoelt hij daar niet mee dat al zijn kinderen verloren zijn en zijn nageslacht? Dat is in de geschiedenis ook wel uitgekomen dat er vele behouden zijn. Maar hij bedoelt dit. Dat is juist het wonder, heren. Dat hoewel mijn huis er niet voor in aanmerking kan komen. Om iets dat in hun is. Want ze zijn nog slechter dan de rest. Evenwel heeft hij mij een vast verbond gemaakt. Het welk in alles wel gefundeerd is.
Voorzeker is daarin al mijn hoop en lust, hoewel hij het nog niet doet uitspreken. David hoopte op die borg voor zijn huis, op die priester en dat lam dat zijn huis zou willen redden en kunnen redden uit de kuilen waarin ze zichzelf neerstotten. Daar zie je nou precies de rechte lijnen van de doop en van de besnijdenis. Zie je, waar gaat het nou om? Het gaat om God, die zijn waarheid niet krent, die een andere partij neerzet waar wij alles schandelijk hebben laten zitten. Dat wordt nou de troost voor de kerk. Anders krijg je breed uitgemeten, hoor, en de verleiding is groot om eraan mee te doen. Ja, nou denk erom dat het uit genade zalig worden, dat is een strijd in het leven. Daar komt alles tegenop. Daar zegt de Satan als een engel des lichts: ja, maar ben je nou niet in de war, joh? Ja, maar dit en ja, maar dat. Daar maken de mensen misbruik van en dat gebruiken ze voor de eigen verderf. Zo gaat dat. Daar ben ik niet vreemd aan. En toch niet te kunnen het uitmeten van de staande nou christelijke ouders, wat heb je beloofd? En nou dit hem. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik heb het al verloren. En ik geloof dat we het allemaal eigenlijk verloren hebben, al geloven we het nog niet. Er is voor mij maar één. Als God vermaand en verplicht tot een nieuwe verhoorde mij, dan doet ook. Heb het wel leuk. Dan moet ik niet te veel uit gaan meten. Wat onze plichten en rechten zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar ik weet wel, dat wil er niet zo makkelijk in. Nee. Kan ik pas nog tegen een van de beschuldigingen in de oude kronieken tegen mijn oud oom Jan was dat hij te lijdelijk was en te weinig nadruk legde op de menselijke verantwoordelijkheid en dat de mensen daar in de praktijk misbruik van maakten. Ja, dat is nou nog zo. Dat is nou nog zo. Ja, je bedoelt het wel goed, dominee. Ja, je gelooft me wel bij het goed bedoeld. Maar de mens, die legt het verkeerd uit. Zo gaat het vaak in het leven. Ik zie geen andere hoop, geen andere weg, geen andere grond dan dit. Men noemde zijn naam Jezus. Hij komt onder die ellendelingen, komt hij eronder. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aardse druis doet naderen om die heilstem te horen. En om in waarheid in zijn huis te mogen wonen. Het huis, het vastgebouw van zijn gunst bewijzen. Dat naar zijn gemaakte stek in eeuwigheid zal rijden. Dat is zalig. Dat is gelukkig. Waar wij tot in het diepst van onze ziel overtuigd worden. Alle roem is uitgesloten. Ook die stiekem roem. Die stiekem roem. Van ja, wij hebben het al gedaan, maar de Heer heeft het gezegend. Anders was niks geworden, maar de Heer die heeft het stempel opgezet. Dit is de troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had ingezet, dat lees ik hier.
Zo werd zijn naam genaamd, Jezus. Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En anders? Nou, dan ga je te gronden. Dan ga je te gronden. Dan zul je het zien. Wat je denkt op te bouwen. Dat breekt af onder je handen. Dan zie je dat je niet anders voortgebracht dat het klinkt grof, maar als gevleesde duivels die als God het niet vroeg, als vader en moeder moorders hun lichaam zonder natuurlijke liefde. Zo liggen wij in onze dood. Maar nu dit, jongens, meisjes, gedoopte kinderen. Ja. Nou zou ik maar dan van een andere kant jullie toch ook wel willen feliciteren. En mijn eigen erbij. Dat hij zich heeft laten besnijden en laten dopen. Hij. En dat hij daarin die schuld die ons naar beneden drukt voor eeuwig heeft hij op zijn hals, op zijn rug genomen. En hij heeft zich gelijk willen laten stellen. Met zondaar. Die wel aan alle kanten verplicht zijn, zou ik dan willen zeggen. Vrees God en al zijn geboden, want het bestaan. Alle mensen. Maar ze hebben het niet gedaan. Wij hebben het niet gedaan. En nou gefeliciteerd, hij heeft het gedaan. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Wat kun je daar blij gemaakt mee worden? Wat kun je daar verheugd onder worden? Wat kun je daar soms in een ogenblik mee doorheen kijken en in je handen wrijven en zeggen ja. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Niets kan zijn wijs besluit ooit keren. Als u zegt, ja maar hoe weet ik nou of dat ik erbij hoor? En ik zou er toch wel niet komen als ik er niet bij hoor. Zo moet je helemaal niet praten, mensen. Zo moet je. Want we weten al lang waar wij bij horen. Wij horen bij al die akelige bokken die eigenlijk geslacht moesten worden. Of nog erger, ezels, als ze niet gelost werden, dan werd hun hals gebroken. Daar horen wij bij. Dus dat is geen vraag. We hebben alle gezonden. Nou, dat je nou onder dat evangelie zit, dat is Gods verkiezing. Dat is Gods verkiezing. Anders zat hij er niet. Dan zat hij wie weet waar. Dat heeft God gedaan. Begin daar dan eens over te denken. Dat je gedood bent, dat is ook Gods verkiezing. Als je er oog voor krijgt, dan zeg je, o God, ik moest me wel diep en diep schamen. Dat ik u niet geloof. En dat ik die dierbare zalig maak. Of verlang je om meer van hem te weten. Dan mag ik aan de Heere vragen. Die zegt, Heere, geef mij toch eens, door uw woord en geest, een gezicht op die barge middelaar. Dat ik vrijmoedig zou mogen zeggen, die ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestart. De Heer geeft het. Nou, de naam heeft hij gekregen met de besnijdenis. Nou ligt er een grond voor de besnijdenis en voor de dood. Er ligt een grond van hoop, niet voor mensen die als ze volwassen zijn, dat was je dan tenslotte ook, maar ik zeg niet zo voor baptisten. Er heeft de Heer ook zijn kinderen. Dat was ook een baptist, een Warbeton, geloof ik, en nog Aspersien en andere. Maar ja, wij zijn helemaal geen baptisten, dus die ook kan het wel luiden dat ik dat zeg, hè. Kijk, wij gaan de stad verder. Wij denken bij ons eigen, als een mens een jaar is, dan is hij nog niet zo'n huichelaar als dat hij 20 of 25 jaar is. Dan is hij nog een grotere huichelaar. Dan kan hij nog beter fantaseren. Een kind is nog klein. Die kan er niet zo goed fantaseren en liegen. Maar als er een kerel komt om te vertellen dat hij gerechtvaardigd is, of een vrouw of zo, die zegt, zal ik je eens dit of dat vertellen, hoe weet je dan of dat waar is? Zie je, wij nemen het niet zo makkelijk op. We nemen het niet zo op dat we iemand zomaar overnemen, want wij nemen niemand over. Begrijp je? Van, oh ja, nou, dan kan jij gedoopt worden. Nee. Want de Zoon dat mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren we. Daarom wagen we het niet op de dopelingen, maar op Gods belofte. God zelf. Ja, als de Heer het dan toch niet doet, ja. Wij hebben geen rechten. Dat hebben we niet. We hebben geen rechten. Je kunt niet zeggen, Heer, u moet mijn kinderen. Wel belofte. En omdat wij geen recht hebben, wil de Heer ons juist dringen naar de belofte. Naar hem zelf. Heer, gedenk aan die duur gespaarde eed die gij wel eer aan Abraham deed. Vooral mijn kinderen, alstublieft. Houd ze allemaal vast. Trek ze, dat ze u mogen nawandelen. Daar ligt nou de hoop en de verwachting. We gaan nog even verder. Want er komt nog meer. Die naam die je door de engel gegeven, eer je in het lichaam ontvangen was, daar wil ik alleen nog dit van zeggen. Dat hebben wij ook geen eens uitgedacht. Dat heeft de hemel uitgedacht. Jezus. Wij zouden misschien ook wel een naam voor hem bedacht hebben, maar niet zo. Dat heeft de Heere niet aan Maria en niet aan Jozef overgelaten, dat kon de Heere het beste maar doen. Gij zult zijn naam heten Jezus. Met groot. Want als de paus nou die naam is bedacht had, dan zou je zeggen, ja, die man die kan heel wat vertellen, maar is dat nou echt waar? Als Jozef of Maria of Mozes nou die namen zelf bedacht hadden, dan zou je zeggen, ja, heeft hij dat nou van de Heer of heeft hij dat nou zelf maar bedacht? En nou weten we, God heeft het uitgedacht. Hij is die echte Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader. En Zoon des mensen, die is hij. Dat niet mis. Want de hemel heeft het doorgegeven dat hij zo moest heten. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem opdat ze hem de Heer voorstelden. Ja. De dagen haar reiniging. Er staat oorspronkelijk de dagen van hun reiniging. De Statenvertaling wekt de indruk alsof het alleen over Maria loopt. Maar het staat in een meervoudsvorm. Dus het gaat over Maria. En over Jozef. En over het kind. Wat was dat? Bij de geboorte van een jongetje was de moeder 40 dagen onrein. En bij de geboorte van een meisje 80 dagen. Ze deed wel haar werk, maar ze mocht niet deelnemen aan de openbare eredienst in de tempel. Want waar zij mee in aanraking kwam, werd door haar verontreinigd. Ja, zeggen wij, maar is dat nou wel zo? Nou, je moet dat natuurlijk opvatten, geestelijk. Het is niet zo dat letterlijk dat die 80 dagen anders bent in die zin dat dan je bloed onrein is. Want wij alle zijn als een onreine. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Maar de Heere had die wet gegeven om ons te laten verstaan dat onze geboorte in het duister ligt. Door de geboorte breidt de stroom van de dood en van de zonde zich uit. Elke uitbreiding van die stroom van ongerechtigheid is dus eigenlijk een schuldvergroting. Er is geen heilige bij, maar er is een zondaar bij. Misschien wel een moordenaar. In de praktijk een verkrachter. Een dief. Ook met de baas kan best. Maar dat is ook een klein kereltje geweest die besneden is geworden. En hij deed het bloed van Gods volk door de straten van Jeruzalem vloeien. Dus daardoor het feit dat die moeder een kind baarde, stelde haar en haar kind beiden in een staat van onreinheid. Dus dat kun je niet uitwerken uitsluitend op, ja, op het vloeien of op het bloed, nee. Je moet dat geestelijk zien. Geestelijk, religieus moet je het zien. Daar is een kind des toorns geboren, gelijk alle anderen. Een kind waar wel uit van zal komen bij het oppassen dat ze mijn deel en mijn gelijkenis vertoont in plaats van het beeld en de gelijkenis Gods. En als nu de dagen vervuld, die dagen weer vol geworden zijn, die 40 dagen, dan mag zij naar de tempel. Mozes had ook al eerder, Jozef had ook al eerder kunnen gaan met het kind om de Heere voor te stellen. Daar was per se de vrouw niet bij nodig. Maar hier doet het toch aangenaam aan dat Jozef kennelijk heeft gewacht. En hij heeft het ook zuiver aangevoeld. Dit kind is een wonderbaarlijk kind. Daar kan ik niet mee naar de tempel gaan in mijn eentje. Maar ik wacht tot Maria de dagen haar reiniging vervuld heeft. Naar de wet van Mozes. En dan gaan ze samen met het kind naar de tempel. Om een offer te brengen. Om een offer te brengen. Je moet het even goed uit elkaar halen. Het gaat over besnijdenis. Het gaat over de reiniging. En het gaat over de lossing. Houd die drie dingen even in gedachten. Besnijdenis, reiniging, lossing. We zijn nu bezig met de tweede zaak. De reiniging. Daar moest een offer voor gebracht worden. Door de geboorte wat moeder en kind te laten een Jozef er ook maar bij nemen. Als ook een mens. Die waren als het ware allemaal besmet. Want in hun levenskring was een zondaar geboren. Ja, gelukkig niet. Maar nou teken ik even zoals de wet dat stelde. Voor de Israëliet. Er was een zondaar geboren. En daar was heel een gezin als het ware mee besmet. En nou als hun dagen van de reiniging voorbij waren, dan brengen zij hem naar Jeruzalem. Dan brengen ze een offer. Wat voor offer? Naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jongenduiven. Dat was, dat weet u nog wel, uit verleden dagen misschien. Ik weet het zelf niet zo goed meer wat ik er toen over gezegd heb, maar dat geeft niet. Maar dat was het offer van de armen. Het offer begon groot. Bij een stuk vee, een vaart. Symbool van mannelijke kracht, toewijding, arbeid. Dat offer werd gebracht door de rijken. Dat kunt u wel begrijpen. De welgestelden. Dan kreeg je de mogelijkheden voor de armeren, de middenmoot zouden wij zeggen. Mensen die niet straatarm waren, maar mensen die toch ook niet bij de rijken hoorden. Die mochten een stuk klein vee de Heere ten offer brengen. Een lammetje. Wat anders. Maar als je nou behoorde tot de allerarmste, dan was er de mogelijkheid van die twee tortelduiven of twee jonge duiven. Die mogelijkheid was er ook. Daar zit een beeld. Praat in, dat voelt u wel aan. Want in dat offer wordt min of meer de persoon voorgesteld. Rijkdom betekent macht, aanzien, invloed. Als hij al zo ver ten offer bracht, nou, en die werd geslacht, er was bloed genoeg om de hoornen van het altaar en overal heen te sprengen. Als je klein vee bracht, was het wat minder, maar toch nog behoorlijk. Maar als je met een paar duifjes aankwam, dan was het haast de moeite niet waard. Er was maar één offertje wat nog minder was, dat was een klein beetje meel. Klein beetje meel, wat op het altaar gebrand werd. Maar dit wordt genoemd het offer der aarde. Voel je dat? Die vogels, hè? Die duifjes, die vliegen. Die zwerven. Die trekken. Overal heen. Sommige duiven horen bij de trekvogels. Andere duiven vliegen onder de mensen om hier en daar een hapje op te pikken. En ze verspreiden hun geroep. Dat speciale, haast droevig klinkende groep. Dat is nou het beeld van de armen. Wie heeft niet veel om bij te zetten? Wie heeft niet veel om bij te zetten? Er zit amper bloed in. Zijn aanzien is weinig. Wat kan hij nou aan de Heere geven? Wat kan hij nou voor de Heere doen?
Alles is tot wegvliegen gereed. Zie de armen, uitgetekend in deze vogeltjes. Er hebben niet veel plichtplegingen gedaan. Het ceremonieel was beperkt. Van dit duivenbloed kwam geen bloed aan de hoornen van het altaar. De offeraar, die slachtte het beest geen eens, maar de priester, die stak zijn nagels in de kop en spleette zo zijn kop. En die kop gooide die gelijk weg met de krop, waar de beest door moest eten. En dan deed hij wat bloed zo halverwege tegen de wand van het altaar, daalde die uit. Er was niet zoveel bloed in. Het was geen sprengpartij. En dan scheurde die wat aan de vleugel. En dan werd hij op het hout gelegd. Hij mocht de vleugels niet uittrekken. Dat mocht hij. Nee, want het arme, het onedele, het verachte en hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Opdat hij hetgeen iets is, beschamen zal. Daar zijn Jozef en Maria van die arme mens. En dat kind dat wordt nog veel armer. De vossen hebben honden, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan nederleggen. Ach, wat een offertje. Is daar nou nog verwachting van? Jazeker. Ja. Want als die kind is, wordt voor hem, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar zo komt hij onder de wet, alsof hij Maria onrein heeft gemaakt. En zijn vader, zijn pleegvader, zo komt hij onder de wet. Voor hem worden een paar vogeltjes geofferd. En we zien er in het symbool van zijn wegvluchtend leven. Hij is weggerukt uit het land der leven. Maar als hij een man geworden is, zal hij het offer brengen van zijn eigen bloed. Hij zal zichzelf geven als een lam ten brandoffer. Wat wonderbaar. Wat een prediking. Voor mensen die misschien rijk gezegend zijn, ja. Maar het vuur gaat erin. Maar voor de allerakeligste en allerarmste. Wat een troost. Je kan ook mee. Je bent geen bidder. Je zegt, ik ben zo wereldgelijkvormig. Zo biddeloos en dankeloos. Bij mij, ja zo af en toe schiet er wel eens een zucht naar de levende God. Zo vluchtig zoals een vogel vliegt. Zou God mij nou nog kunnen horen? Zou hij nou aan mij nog denken in genade? God gaf ruimte voor die vogeltjes. Ze werden wel gedood, maar de vleugels werden niet vernietigd. Die priester mocht die vleugels er niet uittrekken. De Heere kon ze gebruiken. De Heere kon ze gebruiken. Die armen, die blinden, die nietelingen, die stofwormen. Dat is dat fruit. Omdat vader ziet de offeranden, de volkomen offeranden van zijn zoon. Daarom gebruikt hij die duifjes. En hij neemt ze aan en hij verwerpt ze niet. Al vlieg je hele leven
Vol onrust, kriskras door het land. Hier een hakje, daar een slokje, daar een vogel net waar je ten nauwe nood uit ontkomt. Hier is hoop. Aan armen uitgenaaid zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaagt hun zielige. Wonderlijk, de Heer heeft met alles rekening gehouden, tot de allerakeligste mensen toe. En dan is het tenslotte nog de lossing. Waar moet de kop in zijn? Kijk, in een hutte werden alle kinderen eerstgeboren gedood. Van de mensen tot de beesten toe. Dat was wat. De engel ging bij Israël voorbij. Vanwege het bloed. Aan de posten van de deur. Maar het moest een enige herinnering blijven voor het volk. En daarom had de Heere gezegd, alle eerstgeborenen die komen mij toe. Die moet je aan mij geven. Om daarbij te bedenken, o God, u hebt alle recht. Dat mijn kind nog leeft. En dat het niet door de verderfengel is weggerukt. Heere. U hebt de recht op, net als bij die kleine Samuel, dat dit kind als een levend dankoffer verteerd wordt in uw dienst. Maar dat kon eigenlijk niet. Stel je voor dat alle eerstgeborenen naar de tempel moesten of de tabernakel om daar te dienen. En denk dan ook nog eens bij hoe moeilijk het was, want die eerstgeborenen, die waren zo hard nodig op het land. Die kon de vader gaan helpen, of moeder, als ze groter werden. Nou, die kon je lossen, de Heer had gezegd. Ik zal de levieten dan maar nemen, die zullen mij geheiligd zijn. Maar jullie moeten er wel altijd om blijven denken. En daarom, je kunt dat kind loskopen. Dan betaal je het mee. 5 sikkelen. Die betaal je in de tempel. En dan mag je kind mee naar huis nemen. Maar dan begrijp je, God heeft er recht op. God heeft op alles recht. Maar, neem je maar niet mee. Hij kan je nog tot hulp en dienst. Zo is Jezus gelost. We lezen niet meer van de sikkelen hier. Die hadden ze niet. Dus de priester en God heeft genoegen genomen met de duifjes. Ook voor de lossing. En zo is hij vrijgekocht van de tempeldienst. Om God in der waarheid te dienen met zijn ganse leven. Om nou die ware priester te zijn die zelf geslacht wordt. Die ware profeet en koning voelt. Hij mag niet begraven worden in de tempel. Die tempel van steen in Jeruzalem. Hij mag daar niet afgezonderd worden onder zijn volksgenoten. Hij is trouwens ook geen leviet. Maar de Heer heeft het van verre tijden zo bepaald. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In hem zal ik me wel behagen. Hij is de priester naar de ordening van Melchizedek. Zo is nu de Heer Jezus gekomen onder de wet. Opdat hij degene die gevangen waren onder de wet verlossen zou van die vloek der wet. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden om zijn wil. Laat dat de troost mogen zijn. En de Heilige Geest geven ons de toepassing. Om hier in de ginsel hier bij ogenblikken van harte in te stemmen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, heren. U dank bewijzen. Amen.